misschien wel hard nodig is. Hier ziet u de saldo's per 31 december 2013, 14 en 15. Die zijn ook bij u bekend, al in vorige presentaties. Voor 2016 wordt er vanuit de eerste en de tweede bestuursrapportage heeft de Raad al besluiten genomen voor 216.000 gestort in de reserve. En nu als de jaarrekening wordt opgemaakt en alle bedragen die ik u zojuist genoemd heb, wat gestort wordt in de reserve voor 2,9 miljoen, wordt het voorlopige saldo 2016 6,9 miljoen. Dat was het.
Gaan we nu verder met het beleid. Nu mag ik daar het woord over geven.
Ja, ga ik nog heel kort deze sheet toelichten en dan gaan de betreffende beleidsmedewerkers op, op de 3D's daarmee verder. De belangrijkste aandachtspunten die we jullie mee willen geven ten aanzien van de WMO is jurisprudentie van het sociaal domein. De kwaliteit van de ondersteuning van de maatwerkvoorzieningen en de doorontwikkeling van algemene voorzieningen. Voor 2017 geldt ook het huidige beleid continueren en dat we dan ook altijd oog houden voor de ontwikkelingen die er zijn en ook heel erg in gaan zetten op een interactief proces met de burgers en betrokken partijen. Voor jeugdhulp wordt u straks meegenomen in een korte toelichting over de veranderingen rondom de toegang die per 1 januari ingegaan is en de aanpassing van de arrangementen. En rondom participatie een viertal onderwerpen, arbeidsmarktontwikkeling, transformatie Fixia, samenwerking Fixia en sociale diensten en de oprichting en inrichting van het participatiebedrijf. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Diana.
Als we kijken binnen de WMO, als we terugkijken naar 2016 en analyseren van waar hebben we mee te maken gehad en waar hebben we nog steeds mee te maken, dat is toch de jurisprudentie die zich voordoet binnen het sociaal domein. Er zitten een aantal flinke hiaten in de wetgeving en dat leidt in de uitvoering tot verschillende werkwijzen bij gemeenten landelijk. En we zien dus nu een aantal uitspraken bij de Centrale Raad voor Beroep die richtinggevend zijn en die geven ook wat meer duidelijkheid daarin. Ik heb het al eens een keer toegelicht in deze commissie als we het hebben over de hulp in het huishouden, het normeringskader wat we daarvoor gebruiken. Er is nu een hele discussie rondom de gebruikelijke hulp. Wat mag je verwachten van inwonende mensen in relatie tot de WMO-geïndiceerden? Wat mag je verwachten van iemand? Dus er is wat dat betreft, zijn er nog wat hiaten en zijn gemeenten ook zoekende in dat land. Het is toch een behoorlijk complex verhaal. En we zullen u in ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen daarin en de effecten die dat heeft op onze manier van werken. Als we verder kijken waar we ons op gefocust hebben afgelopen jaren, is ook, er is meer aandacht geweest voor de kwaliteit van de ondersteuning richting de burgers. We hebben ondersteuningsplannen opgevraagd bij zorgaanbieders. We hebben ook moeten constateren dat sommige zorgaanbieders geen ondersteuningsplannen hadden of slechte ondersteuningsplannen. Dus we zijn ook in gesprek gegaan met die aanbieders, omdat dat voor ons een belangrijk instrument is om te meten welke resultaten er behaald worden. Dus je ziet dat daar nu meer ruimte voor komt. En als we vooruitkijken wat we dit jaar gaan oppakken, dan, zoals gezegd, meer aandacht voor kwaliteit van ondersteuning. We gaan beter toezicht houden binnen de WMO. Meer aandacht voor fraude. Beter monitoren. Begin ik even in het midden, maar als ik dan naar boven kijk, we gaan ook meer in gesprek met de inwoners. Zo hebben we recent een avond georganiseerd voor de mantelzorgers. Dus we zijn in gesprek gegaan met de mantelzorgers. Dit initiatief hebben we gedaan samen met mensen van de adviesraad. Het was heel succesvol. De manier van werken sprak heel erg aan. Er kwamen ook hele goede verhalen los. En we hebben ook ontzettend veel input gekregen die we weer kunnen meenemen in ons nieuwe beleidsplan sociaal domein. Verder heeft ook een evaluatie plaatsgevonden rondom de mantelzorg en de vrijwilligerswaardering. Dus ook op die manier gaan we in gesprek met onze inwoners. Verder zal de aandacht sterk uitgaan naar het voorliggend veld. Zo hebben we bijvoorbeeld een inloopvoorziening GGZ in Grouws. Ook dat zullen we gaan analyseren. Hoe ontwikkelt zich dat? Hoe kunnen we dat doorontwikkelen? Ontmoetingsplekken, zoals bijvoorbeeld in Nieuwedorp. Ook dat is belangrijk om te volgen en om te stimuleren. Verder is het van belang dat we ons richten op op de bewustwording bij mensen. Dat mensen ook meer voor elkaar gaan zorgen. Dat die mindset zeg maar anders wordt. Men noemt het ook wel empowerment. Dat leidt ertoe dat we ook tot nieuwe afspraken moeten komen met het welzijnswerk. En we moeten streven naar minder bureaucratie. We gaan ook kijken dat we de burger kennis laten maken met de wijkteams. De wijkteams die ook uitgebreid worden met mensen, consulenten van werk en inkomen. Dus dat is een eerste stap die we gaan nemen. Verder meer aandacht voor innovatie binnen de ondersteuning. In gesprek met aanbieders kijken we hoe we dat vorm en inhoud kunnen geven. En wat dan op de korte termijn gaat spelen, dat is net al uitvoerig toegelicht. Dat zijn de ontwikkelingen rondom beschermd thuis. Van beschermd wonen naar beschermd thuis. En ik denk dat dat net al uitvoerig genoeg is toegelicht. Dat was mijn aanvulling.
Nou, de volgende sheet laat iets zien over de uitvoering sociaal domein. Dit is een algemene sheet over de 3D's, WMO, jeugd, participatie. Daar gaat de focus in 2017 nog meer liggen op het integraal aanbieden van de dienstverlening. Sociaal domein breed kijken en juist heel erg de verbinding opzoeken. Onder punt 2 de doorlooptijden voor de burger nog verder optimaliseren. En als laatste ook de kennis van de medewerkers werkzaam binnen het sociaal domein. En zorgen dat die ook die brede kennis op het sociaal domein breed hebben. Waarbij niet het uitgangspunt is dat iedereen alles moet weten, maar wel dermate breed dat je overal informatie op kan halen. De vraag achter de vraag om goed integraal te kunnen kijken. Dus dat is wat de uitvoering in 2017 op het oog heeft. De volgende sheet die laat een aantal cijfers zien over de stand van zaken rondom de uitvoering. Het gaat om unieke cliënten. En unieke cliënten wil bijvoorbeeld in de eerste wetregel zeggen, dat gaat om inwoners die één of meer WMO-voorzieningen hebben. Er zijn er ook een heel aantal in onze gemeente die bijvoorbeeld een rolstoel en huishoudelijke hulp hebben. Maar die worden in het aantal van 1452 op 1 januari één keer genoemd. Dus dat wil het woord unieke cliënt zeggen. Wat zien we daar? We zien dat 1 januari 2016 en 30 september. En dat zijn de aantallen die reeds gepresenteerd zijn in oktober. We hebben daar nu de tweede en derde kwartaal aan toegevoegd. Dan zie je ook dat in de eerste kwartalen het aantal unieke cliënten afloopt. De grootste daling die zien we tussen 31 maart en 30 juni. Dat heeft alles te maken met het einde van het overgangsrecht vanuit de AWBZ. Dat is in de gemeente Stijn voor een aantal mensen in elk geval verlengd tot 1 mei. Dus dat zie je hier terug. En wat we vervolgens, als we verder kijken naar september en december, dan zien we dat het beeld daarin stabieler wordt. En we zien zelfs naar 31-12 toe bij de meeste voorzieningen ook een lichte stijging. En daar kun je dan weer in terugzien dat wij binnen de uitvoering WMO een inhaalslag gemaakt hebben. Dus eigenlijk achterstanden weggewerkt hebben, waardoor meer besluiten genomen zijn. De eerste wetregel waren het de WMO-voorzieningen totaal. Vervolgens is het uitgesplit naar ondersteuning, begeleiding. Daar kun je de onderverdeling in PGB en Zorg en Natura zien. Ook daar zien we hetzelfde beeld dat de grootste daling echt tussen de tweede en de derde kolom zit. Dus ook weer de overgangsrecht van de AWBZ. Er waren toen een aantal mensen die een PGB hadden, die daar onder de nieuwe beleidsregels WMO niet meer voor in aanmerking kwamen. Een aantal van hun zijn gebruik gaan maken van zorg in natura. En een aantal hebben ook andere oplossingen kunnen kiezen. En ook daar zien we dat eigenlijk vanaf 30 juni dat de cijfers daar stabieler worden. En dat dezelfde trend als bij het totaaloverzicht. Bij huishoudelijke hulp zien we ongeveer een vergelijkbaar iets. Het begin van het jaar 623 en op het einde van het jaar 600 aantal unieke cliënten. Met daarbij de onderverdeling in PGB en zorg in natura. De rolstoelenvervoer en wonen. Ik denk dat de cijfers op de pijldata ook voor zich spreken. Vervoer is de enige die gedaald is op het einde van het jaar. Dat heeft ermee te maken dat we rondom de pasjes voor Omnibus een groep aangeschreven hebben die het pasje al een hele tijd hadden en de laatste 2 jaar niet meer actief gereisd hebben. Die hebben een brief gestuurd waarin we aangegeven hebben, maakt u er nog gebruik van? Dan is het prima, vooral het pasje houden. Maar maakt u er geen gebruik van, dan mag u het aan ons aangeven en dan kunt u altijd op een later moment een nieuwe melding doen. Dus daarvan zie je dat het aantal unieke cliënten met een indicatie voor vervoer op het einde van het jaar gedaald is. Gaan we over naar de jeugdhulp en dan wil ik graag Sandra het woord geven.
Ja, dankjewel. De jeugdhulp mag meteen de volgende sheet. Wat hebben we gedaan op het gebied van de jeugdhulp? We hebben de toegang tot de jeugdhulp opnieuw ingericht van het CIG naar de gemeente. Zoals u weet hadden wij in 2015 en 2016 twee gemeentelijke toegangen. De toegang voor jeugdigen met een beperking die was bij de gemeente. En de toegang voor de overige situaties die was belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Destijds hadden wij daar onze redenen voor om dat op die manier in te richten. Maar we hadden wel van meet af aan het doel om uiteindelijk tot één gemeentelijke toegang te komen. En dat is dus gelukt per 1 januari 2017. We hebben dus de toegangsfunctie bij het CIG weggehaald en naar de gemeente bij de gemeente ondergebracht. Waardoor we nu één gemeentelijke toegang hebben. Dus wel zo duidelijk voor iedereen eigenlijk. Een bijkomend voordeel zal zijn dat het hiermee makkelijker is om de overgang van de jeugdwet naar de WMO soepeler te laten verlopen. Als een jongere die jeugdhulp ontvangt 18 jaar wordt, dan gaat hij in feite van de jeugdwet over naar de wet op de maatschappelijke ondersteuning. En ja, als we die jongeren al kennen, omdat we die dus zelf het dossier hebben aangemaakt, dan is het eenvoudiger om daar toegespitste juiste hulp op voort te zetten, mocht dat nodig zijn. Ja, we hebben dus een eigen beheer, dus eigen aansturingsmogelijkheden. En ook voor het CIG is het op zich gunstiger, omdat de taken van het CIG nu eenduidiger zijn, het CIG weer laagdrempeliger wordt. In feite wordt het CIG weer de voorziening die het was voor de decentralisatie. Een open inlooppunt waar iedereen die vragen of problemen had op het gebied van opgroeien of opvoeden terecht kon. Ja, dat zijn ze dus opnieuw. Om de taken goed te kunnen vervullen, de nieuwe toegangstaken die wij erbij hebben gekregen, gaan we ons eigen team jeugd verder professionaliseren. Twee medewerkers, BJZ-medewerkers die gedetacheerd waren bij het CIG, zijn nu bij ons in de toegang gedetacheerd. Dat zijn SKJ-geregistreerde medewerkers. En we gaan eraan werken dat ook meer van onze eigen consulenten ook verder daaraan opgeleid worden. Verder, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben de arrangementen aangepast. Zoals u misschien ook nog weet, hadden we tot 1 januari van dit jaar vrij brede arrangementen, zeg maar. Bijvoorbeeld het arrangement individuele begeleiding, om er iets te noemen. Met een daaraan gekoppeld gemiddeld tarief. Dat kon toegekend worden aan een cliënt die behoorlijk intensieve begeleiding nodig had, met complexe problematieken. Kon ook toegekend worden aan iemand die wel die individuele begeleiding nodig had, maar wat minder intensief. Ze kregen hetzelfde arrangement en dat zou zich dan uit moeten middelen bij de aanbieder. Op zich, bij grote aanbieders werkt dat ook wel zo. Als je maar veel cliënten hebt, dan wordt dat gemiddelde, dat is dan aardig correct. Maar vooral kleine aanbieders, daar kon dat toch wel eens scheef gaan trekken, als je weinig cliënten hebt. We hebben nu die arrangementen verfijnd. We hebben het arrangement onderverdeeld, zoals dat ook al bij de WMO het geval is, in complexiteit, hoge complexiteit midden of laag. En ook in duur, de kortdurend of langdurend zorg. De arrangementen zijn wat beter omschreven en er zijn ook nog enkele arrangementen toegevoegd, waardoor dus meer maatwerk mogelijk is. Er zijn nu ook uniforme tarieven voor gelijke diensten. Voorheen verschilden de tarieven nogal tussen de aanbieders. Destijds werden tot januari waren de tarieven gebaseerd op kosten die de aanbieders hadden gemaakt in voorgaande jaren, dus per aanbieder. En ja, je zag best wel grote verschillen tussen de verschillende aanbieders. Nu de arrangementen beter omschreven zijn, is het gemakkelijker om ze, of ja, kunnen we ze beter met elkaar vergelijken en ja, kunnen er ook uniforme tarieven dus aan gehangen worden. En dat is nu gebeurd. En we zijn van het jaarkalendersystematiek afgestapt. Dat brede arrangement, dat kenden we altijd toe voor het betreffende kalenderjaar. Liep de zorg dan door na 31 december, dan werd er in het nieuwe jaar opnieuw het arrangement opnieuw toegekend voor weer het nieuwe kalenderjaar. En nu, nu gaan we dus meer toekennen voor een bepaalde periode. En dan maakt het niet uit of daar de jaargrens in zit. Nou, behoorlijk wat verbeteringen. Wel een aandachtspuntje dat het wel extra investering vraagt. Natuurlijk nu vooral dit eerste kwartaal met die omklap. Alle jongeren die in zorg zijn, die moeten nu omgezet worden naar de nieuwe tarieven. Naar de nieuwe arrangementen bedoel ik. Ze hebben allemaal dat arrangement gekregen die op dit moment niet meer bestaat. Ze moeten allemaal dus opnieuw ingedeeld worden. Daar merken de jongeren zelf uiteraard niks van. Dat is echt een administratief werk, zeg maar. Nu even extra druk. Maar ook, we hebben dan wel meer mogelijkheden om te sturen. Maar dat vraagt ook een extra inzet in uren en ook wel in kennis. De toegangsmedewerkers die moeten nu nog specifieker gaan kijken van wat is hier aan de hand, welk arrangement past hier het beste. En bovendien verwachten we dat er meer meldingen zullen komen bij de toegang, bij de gemeentelijke toegang. We hebben natuurlijk nog die alternatieve route, de doorverwijzing bijvoorbeeld door de huisartsen. Voorheen, tot januari, verwees een huisarts naar een aanbieder en dan werd daar het arrangement met het tarief voor het kalenderjaar ingezet. Dat arrangement bestaat niet meer. Er zou nu ingedeeld moeten worden in hoe complex is het? Is het langdurig of kortdurig? En dat gaat die huisarts niet doen. De huisarts die heeft de tijd niet om zo'n probleemverheldering toe te passen. Dus de huisarts die verwijst door naar de aanbieder. En wij willen het ook weer niet helemaal loslaten aan de aanbieder om dan te bepalen welk arrangement ingezet gaat worden. Dus we hebben een nieuw arrangement, arrangement start. Het is gewoon een soort van basisarrangement voor een bepaalde tijd. Alle jongeren die door de huisarts worden doorverwezen, die ontvangen dat arrangement. In sommige gevallen zal dat ook voldoende zijn. Is dat gewoon een goede, voldoende hulpverlening voor de problematiek. Maar dat zal niet in alle gevallen het geval zijn. En als er dus meer nodig is dan dit basisarrangement, dan zal er weer overleg moeten plaatsvinden met de gemeentelijke toegang. Dus wij gaan meer jongeren zien dan voorheen. Dus al met al zeker een verbetering, maar zal ook extra investering vragen van ons. Dan wat gaan we doen? De pilot spoedeisende hulp, daar gaan we nu aan meedoen. Die is op 1 maart jongstleden, vorige week is die gestart. We zijn als gemeente nu ook verantwoordelijk sinds 2015 dus voor de crisishulp en crisisopvang. Dat vraagt 24/7 bereikbaarheid. Wij hebben zelf geen 24/7 bereikbaarheidsdienst als gemeente. Dat gaan we ook echt niet hiervoor inrichten, hè, als gemeente zelf. Dat is, gelukkig vindt het maar weinig plaats dat er echt crisishulp geboden is. En daar gaan we echt geen 24 uur bereikbaarheid van onze consulenten voor vragen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk, we moeten het wel regelen. Tot nog toe hadden we dat geregeld door buiten de kantoortijden en op zon- en feestdagen de SEH in te zetten. En tijdens kantoortijden was tot 1 januari het CIG en sinds 1 januari de gemeente zelf het eerste meldpunt, zeg maar.